Graaf Bedrijven, dus een informatiebijeenkomst vanuit het college. En het college heeft mij gevraagd om deze bijeenkomst voor te zitten. U krijgt zometeen een presentatie van de wethouder en van Francine, denk ik. Dat is informatie die wij gekregen hebben vanuit Presikaap Bedrijven, aangevuld met wat eigen plaatjes uiteraard. Dat is allemaal als voorbereiding op de behandeling over 2 weken, denk ik, dat het is in de voorbereidende vergadering op 6 juni. Dus vandaag is het vooral een informatiebijeenkomst en u kunt al uw vragen stellen. Voor zover we die kunnen beantwoorden, gaat de wethouder, al dan niet ondersteund door Francine, die beantwoorden. En anders kunnen we ook vragen nog meenemen richting Presikhaaf om ze daar te laten beantwoorden. In de hoop dat die antwoorden er dan zijn voordat u over 2 weken in de volgende vergadering over dit onderwerp een standpunt in gaat nemen. Dat gaat vandaag dus in principe niet gebeuren. Ja, maar... Francine? Ik zie de wethouder heel dringend naar jou kijken, dus hij wil of iets vragen of iets zeggen.
Ik wil even aangeven dat het tijdpad zit op het eind van de presentatie van Presikhaaf en daarin staan de momenten vermeld waarop er dingen gaan gebeuren.
Ja, dus dat komt zo meteen vanzelf in de presentatie aan de orde.
Even wat helderheid proberen te schetsen, want ten eerste is het formeel geen informatie aan van een rondetafelgesprek volgens mij, of niet? Is informatie aan.
Hij staat hier als college informatie.
Dan heb ik dat verkeerd begrepen, sorry. En het onderwerp, u zegt het is een duidelijke voorbereiding over 2 weken. Is dat ook de bedoeling dan vanavond? Even om de setting met elkaar goed af te spreken?
Nee, het is inderdaad informatie verstrekken over Presikaalbedrijven vanuit het college aan u. En wat u erin mee wilt nemen als voorbereiding op uw standpunten, dat is uiteraard aan u zelf. Ja, dan stel ik voor dat wij het woord geven aan Francine. Dan kan zij de presentatie gaan geven. En de wethouder springt bij daar waar hij dat nodig acht. Mogen er vragen gesteld worden tijdens de presentatie?
Waar ik ze kan beantwoorden, dan doe ik dat ook. Maar het is echt informatie van Presikhaaf zelf. Dus echt inhoudelijke, diepere informatie.
Dus misschien verstandig om even de presentatie tot ons te laten komen en dan de vragen beantwoorden.
Misschien een aanvulling hierop. We hebben het in 2 delen gesplitst. Het gaat in eerste instantie om de informatie van Presikhaaf. En in 2e instantie de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de motie zoals die gesteld op een eerder stadium. Dus in die zin wordt er wat geknipt op 2 onderwerpen.
Goedenavond. Zoals gezegd, mijn naam is Francine Thijs. Ik ben beleidsadviseur voor het college voor de participatiewet en voor Presikhaaf Bedrijven, de SW. Indeling is eigenlijk meer als volgt. Vorige week, woensdag de 18e en op 10 mei, heeft de directeur van Presikhaaf Bedrijven een 2-tal business cases gepresenteerd aan de raadsleden. Ook in voorbereiding op een eventuele besluitvorming later in het jaar. Niet iedereen was daar ook bij aanwezig bij die raadsinformatiebijeenkomsten. En informatie is toch wel dusdanig dat het wel toch wenselijk is gedacht om iedereen een beetje die informatie toch op hetzelfde informatieniveau te brengen. Om dan vervolgens dan ook met elkaar ook het gesprek over te kunnen voeren. Ja, goed hè. Even in eerste instantie. Het dagelijks bestuur van Presikhaaf Bedrijf heeft opdracht gegeven afgelopen februari aan meneer Jansen, directeur ad interim van Presikhaaf Bedrijf, om 2 business cases uit te werken voor de toekomst van de onderneming. En die 2 business cases zijn eigenlijk grosso modo langs 2 lijnen uit te leggen. De ene is een verkavelde vervreemding van de bedrijfsonderdelen, even jargon loslatend, het verkopen in onderdelen van de onderneming Presikhaaf Bedrijven. Daarbij blijft dan waarschijnlijk een stuk achter binnen de gemeenschappelijke regeling. De andere business case zit op een integrale vervreemding, dus een totale verkoop van alle bedrijfsonderdelen in 1 aan 1 partij. Zoals gezegd, deze business cases zijn gepresenteerd door Presikhaaf Bedrijven zelf. Presentatie ook met de bijbehorende disclaimer, de informatie en ook de plaatjes zijn van Presikhaaf Bedrijven zelf. Als het er goed uitziet en het geeft het duidelijk weer, dan moet je er vooral niet aan gaan lopen sleutelen. Het heeft een afnemende meerwaarde. Dus dit is inderdaad echt ook van hunzelf. Even dus een stukje achtergrond. De GR, dus de gemeenschappelijke regeling werkvoorziening midden Gelderland, die heeft een 2-tal opdrachten. Enerzijds het verlonen van mensen, het verlonen van SW-dienstverbanden, van mensen uit de arbeidsmarktregio. En ten tweede, daaraan gekoppeld, het organiseren van werkgelegenheid voor de mensen met een SW-dienstverband. Deze combinatie samen maakt Presikhaaf bedrijven zoals wij het op dit moment kennen. Maar dat maakt wel een, naar de toekomst en de business cases die u zo zult zien, is dat onderscheid wel heel belangrijk. Dus enerzijds dat die verloningscomponent en aan de andere kant het organiseren van die werkgelegenheid. De situatie zoals het er nu is, in het midden hebben we Presikhaaf bedrijven en daaromheen zit een veld, het werkgeversservicepunt, waar de contracten van de individuele en de groepsdetacheringen terechtkomen. Gemeenten, voorheen leverancier van SW-dienstverbanden aan de GR Presikhaaf bedrijven, maar we hebben ook omzet met Presikhaaf bedrijven. Wij nemen producten af van hun, reïntegratie, zij voeren activiteiten uit voor ons in groen, in dienstverlening. Bedrijven, je hebt ook bedrijven zoals bijvoorbeeld een Lookalook die activiteiten heeft binnen Presikhaaf zelf. En het gaat hier om een kwetsbare groep inwoners. Het zijn echt mensen met aanzienlijke problemen, fysiek, licht verstandelijke beperkingen. Het is een kwetsbare doelgroep, er zit ook een hele duidelijke WMO-component in. Het zijn ook mensen met een duidelijke zorgbehoefte. Dus ook daar speelt Presikhaaf een rol. De eerste business case, die is in zoverre al in gang gezet. De afgelopen jaar is de schoolmeubelen is vervreemd, is verkocht. De kwekerij, dus dat, en dit zit eigenlijk in het verlengde daarvan. Wat je ziet is dat de GR die blijft de verloningscomponent aanhouden. Dat blijft in alle tijden. De dienstverbanden die zijn geborgd binnen de gemeenschappelijke regeling. Individuele en groepsdetacheringen gaan via het werkgeversservicepunt lopen bij bedrijven. En de detacheringen naar meerdere sociale firma's. Dus wat je eigenlijk gaat doen is je gaat je groen, je grijs, je intratuin ga je verkopen. Blijft er achter binnen de GR de sector industrie. En dat maakt dan op een gegeven moment dan Presikhaaf compact, zoals het wel eens genoemd wordt. Dit zijn eigenlijk activiteiten waar in de markt geen partijen zijn die dit zouden willen kopen. Dus dit blijft achter binnen de gemeenschappelijke regeling. Het een en ander is doorgerekend. En men heeft berekend dat op basis van, want als je dit zou doen, zou je in een transitie een 2,6 miljoen met een aantal andere kosten aan frictie als gemeenten te verwerken krijgen. Transitiekosten, meer projectkosten, om dat ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren, is ook een raming opgemaakt. En er is berekend dat dit een operationeel resultaat zou kunnen opleveren in een bandbreedte tussen de €828.000 negatief en de €650.000 positief. Maar dat is het operationele resultaat. Het subsidieresultaat dat blijft voor rekening van de gemeenschappelijke regeling. Ik weet niet of iedereen een helder beeld heeft bij wat het met het subsidieresultaat wordt bedoeld. Ja? Oké. Tot voor een aantal jaar geleden werden de SW-dienstverbanden voor 100% gesubsidieerd door het Rijk. Er is toen besloten om dat af te bouwen van €27.600 naar over een aantal jaar €22.500. Op dit moment zitten wij op €25.000 per jaar, per SW'er wat wordt gesubsidieerd. Daar zit dus wel een gat tussen de daadwerkelijke loonkosten die mensen, die dus de GR betaalt voor SW-dienstverbanden, en wat er daadwerkelijk wordt gesubsidieerd door het Rijk. Dat verschil, dat groeit, maar daar sta je als gemeente ten alle tijden voor aan de lat. Dat negatieve resultaat de komende jaren, dat blijft binnen de gemeenschappelijke regeling. In elk denkbaar scenario. Nee, die staat daar buiten. Dus dit is inderdaad echt het operationele resultaat. Daar komt nog bovenop het subsidieresultaat. Een van de aannames binnen deze business case is dat je door een snellere uitstroom van hogere loonwaardes naar het werkgeversservicepunt, dus je gaat de detacheringen, meer detacheringen, groeps- en individuele detacheringen, gaan naar het werkgeversservicepunt. Die mensen moet je ook vervangen binnen de onderneming Presikhaaf. Want anders dan kom je in je bedrijfsvoering gewoon in de knel te zitten. verwachting, de berekening is dat hier in 294 FTE een nieuwe instroom uit de participatiewet doelgroepen noodzakelijk zou zijn om dat resultaat te kunnen behalen. Ook hè, dus vervanging en eventueel her en der uitbreiding. Zoals gezegd, het ondernemingsrisico van PreseKHAVE Compact, dus van die sector industrie, dat blijft hierin ook binnen de gemeenschappelijke regeling liggen. Er is een investeringsbehoefte op deze sector. En die zal dan ook door de gemeente betaald moeten worden. Er is aangegeven een raming van zo'n 7 ton. Wat ze nodig zouden hebben. Zij geven aan deze 7 ton. Dat is voor het, op dit moment voor het instand houden van de investeringsbehoefte die ligt binnen de sectorindustrie. Dan gaat het over bedrijfsprocessen, noem het maar op. Als u dat heel specifiek wil weten, ze hebben daar zelf een heel helder beeld van. Ik kan hooguit een paar voorbeelden noemen. Dus dat is een behoefte, hè, die er leeft. Daarnaast rekenen zij op een omzet vanuit gemeente, uit inkoop die wij doen bij de onderneming, aanbestedingen, reïntegratieopdrachten, in de arbeidsmarktregio van €3.420.000. Zijn er over deze sheet nog vragen? Kan nog komen. Heel belangrijk binnen deze business case is, ze zijn echt afhankelijk van instroom vanuit de participatiewet. De SW die krimpt, er komt geen nieuwe instroom meer van SW'ers. Er zijn wel contracten die ook hun opbrengst hebben. Op het moment dat je niet meer over voldoende mensen beschikt om die ook daadwerkelijk uit te kunnen voeren, raak je die contracten op enig moment ook kwijt. Daarom zijn ze in een hoge mate afhankelijk van instroom om dat op peil te houden. Dit is wel in overeenstemming met het Bresto-rapport. Alleen de financiële doelstelling, dit wordt er niet gehaald. Klopt. Dat is in zoverre, dat is een van de mogelijke scenario's inderdaad. De keuze voor wat doe je met de toekomst, wat doe je naar de toekomst toe met die onderneming. En dat is dus ook de vraag hè, die ook het onderzoek van de business cases ook heeft. Er is toen aangegeven dat op termijn er een keuze gemaakt zou moeten worden, op je een bepaald niveau haalt, wat je met die infrastructuur van die onderneming wil doen. Want die infrastructuur die heb je, die hou je. En wat zou je daar naar de toekomst toe mee willen doen? Nou, die vraag die komt eerder, wordt eerder opportun. Wat dus ook een van de redenen is om dus deze business cases zo op deze wijze uit te werken. Binnen deze business case zijn de arbeidsovereenkomsten en de werkgelegenheid van de SW-doelgroep, dus de doelgroep waar wij als gemeente als verantwoordelijk voor zijn, is geborgd. Mensen behouden een arbeidsovereenkomst en ze hebben recht op werk en voor dat werk wordt ook gezorgd.
Misschien toch even goed om de microfoon te gebruiken bij vragen, want dat is voor de bandopname, maar ook voor mensen die het nog eens na willen luisteren, toch goed om dat even, denk ik, met elkaar af te spreken. Mevrouw Roners.
Wij gaan dus, als ik het nou goed begrijp, in dit scenario gaan we dus meer doen. Omdat je die SW-groep, doelgroep bouwt af. Maar je gaat uiteindelijk nieuwe mensen, als ik het zo mag benoemen, uit de participatiewet naar PreseKHAVE toebrengen. Instroom.
Dat is de keuze die hier zo voor ligt. Is het niet echt een groeiscenario in voor de onderneming? Straks bij de risico's, dan wordt dat ook aangegeven wat of daar nou inderdaad ook achter zit. Dus puur eventjes een aantal kengetallen van die business case.
Wat ik begreep, voorzitter, is dat, vorige week, is dat de uitstroom nu sneller gaat dan verwacht. Ja. Met 6% in plaats van 3% per jaar. En daarom, dat ze daarom aanvulling nodig hebben uit de participatiewet.
Correct. Vandaar de vraag wordt inderdaad, wat doe je met naar de toekomst toe met die infrastructuur die je daar hebt als gemeente? Die wordt gewoon eerder opportun als in eerste instantie geraamd. Dan hebben we de tweede business case en dat is de integrale vervreemding. Dus de verkoop in één keer aan één partij. En hier leg je eigenlijk een hele harde knip tussen enerzijds de verloningstaak die je hebt als gemeenschappelijke regeling. Dus je bent een werkgever, je betaalt die mensen. Het salaris, cao-loon en de werkgelegenheidskant van de SW. Wat je doet is je zegt van nou, we verkopen de totale onderneming. Met andere woorden, de groeps, de groen, grijs, intratuin, maar ook industrie. Aan één partij, aan een sociale firma. Die rol gaat pakken. En die daar ook een groeimodel in ziet. Nou, daar komen we nu op. Maar dit is wel een hele harde knip die je hier legt. Waar je voorheen dus wel dat ondernemersrisico houdt. Is dat hele ondernemingsrisico is in deze situatie is vijfje van je weg georganiseerd.
Maar één vraag erover. Dat de subsidie dus die we als gemeente krijgen, die blijft ter verantwoordelijkheid van de gemeente en de verloning naar de mensen toe. Dus er is geen gevaar dat als een sociale firma failliet gaat, dat die mensen buiten de boot vallen. Dus geen inkomen meer hebben.
De salarisbetaling, de arbeidsovereenkomst van deze mensen is geborgd binnen de gemeenschappelijke regeling. Dat is ook dan ook echt ook de taak die de gemeenschappelijke regeling dan ook heeft. Het dienstenband en de verloning. De werkgelegenheidskant, het organiseren daarvan, dus dat aspect van de voormalige wet sociale werkvoorziening, dat wordt dan geprivatiseerd. Ook in deze sprake van frictiekosten. Dat is onafwendbaar, bijna. Het zit er met name in het afvloeien van personeel, andere reorganisatie die doorgevoerd moet worden. 2 miljoen, dat kan inderdaad wat meer zijn. Een duidelijke bandbreedte op dit moment is daar nog niet opgegeven. Ook hier transitiekosten, dus projectkosten, €500.000. En een prognose operationeel voor 2017 in elk geval tussen de 2,4 en de 2,9 miljoen euro positief. Verschil met de andere business case ook is dat hier uitgegaan wordt van een tragere uitstroom van detacheringen naar het werkgeversservicepunt. Betekent dus ook dat dat je als gemeente vanuit de nieuwe doelgroep ook in eerste instantie ook minder mensen in laat stromen in die sociale firma. In dit geval 119, waar de vorige business case aangaf 294. Het ondernemersrisico bij de GR is weg. Dat gaat naar een private partij. Daarnaast is er wel voorspelbaarheid van het financiële resultaat voor de gemeenschappelijke regelingen. Je weet aan de voorkant wat je kwijt bent aan, wat je kwijt zal zijn dat jaar aan de salarissen. En je weet ook dat je aan het einde van het jaar voor een eventueel negatief resultaat in eerste instantie niet wordt aangesproken. En als het goed is ook helemaal niet, want dat is privaat geworden. Dat is een ondernemersrisico. Dus je weet wat erin gaat en je weet dat er aan de achterkant niet meer bij hoeft. En dat maakt wel natuurlijk een verschil. Hè? Want dat zien we ook straks terug in de risico's. Op dit moment weten we dat de resultaten negatief zijn en onvoorspelbaar. Dat heb je hier wel aardig ondervangen. Ook investeringen worden gedaan door een private partij. Dus investeringen die nodig zijn in die onderneming om hem toekomstbestendig te maken, worden niet gedaan door de gemeente, maar worden gedaan door private partij, door hun geldschieters, door hun investeerders. Niet door de gemeente. Vanaf 2018 is er een mogelijkheid om in te verdienen. Heeft iedereen een beeld bij in wat er bedoeld wordt met inverdienen in deze? Nee, voor SW is omdat ze volledig betaald worden en dat salaris ook volledig gegarandeerd ook betaald wordt, is datgene wat er opgebracht wordt aan detacheringsvergoedingen, dat kun je eigenlijk zien als inverdienen. Het hele idee is ook achter het dalen van die subsidie, is dat dat gat wat er ontstaat kan worden opgevangen door het inverdienen. Door meer mensen buiten te laten werken tegen tarieven zou je dat gat kunnen verkleinen wat je als gemeente zelf zou moeten bijleggen. Op dit moment lukt dat niet in voldoende mate. In dit scenario is in principe vanaf 2018 wordt er vanaf een bepaald bedrag, welk bedrag precies dat is, dat heb ik niet in beeld, wordt gezegd van nou, dan kunnen de gemeente, kan de GR gaan inverdienen op die detacheringsvergoedingen. Dat stroomt dan terug naar de gemeenschappelijke regeling. En daarmee dus ook terug naar de gemeente, want dat gaat weer af van datgene wat er betaald moet worden aan de salariskosten. Ze gaan uit van een hogere omzet vanuit de gemeente, €5.750.000. Ook weer in reïntegratieopdrachten, dienstverlening, van alles en nog wat.
Ja, sorry. Dat laatste, dat hebben we vorige week ook gehoord, dat is een aanname. Ja. En het verschil tussen B1 en B2
is precies het bedrag wat men aanneemt dat men meer zal binnenkrijgen van gemeente. En daar zet ik dan een vraagteken bij.
Ook deze business case is volledig afhankelijk van de instroom van nieuwe doelgroepen. En de private partij die geeft aan van, wij willen deze onderneming kopen. Die hebben daar ook een toekomstbeeld bij, een toekomstperspectief voor. Dus die willen dat naar de toekomst toe ook gewoon borgen. In eerste instantie beperkte instroom, wat ik net al zei, minder mensen via het werkgeverservicepunt, meer mensen blijven daar intern. Zullen we als gemeente moeten leveren 118 FTE om mensen te vervangen die uitstromen door pensioen en dergelijke. Werkgelegenheid, wat ik al zei, is privaat georganiseerd. De arbeidsovereenkomsten blijven geborgd binnen de gemeenschappelijke regeling. Het is wel een aardig verschil met de resultaten die we gewoon zijn, dus dat moet ook een reden achter zitten. Meneer Jans heeft ook aangegeven vorige week en de week daarvoor dat het er met name zit in de volgende punten. Er zit een kostenbesparing in. Ze verwachten een hogere omzet. Ook vanuit gemeenten, maar ook vanuit marktpartijen die opdrachten verstrekken. Verbetering van de tarieven. Dus meer opbrengst van de SW'ers zelf. En ook een uitbreiding van dienstverlening. Kijk, op dit moment doet PreSecaaf een dienstverleningspalet. Ze zouden dat graag willen uitbreiden.
Ik heb even een aanvullende vraag. Vooral de verbetering van de tarieven. Waar wordt dat op gebaseerd? Omdat de markt namelijk laat zien dat die tarieven flink naar beneden zijn bijgesteld.
Dat heeft te maken met het verschil tussen de markttarieven zoals op dit moment zijn en de tarieven zoals die op dit moment binnen PreSecaaf worden gevraagd. Daar zit marsruimte in voor verbetering.
Ja, dat neemt men aan bij goed werk.
Dat neemt men inderdaad aan. Laat dat nogmaals inderdaad.
Ja, maar ik kijk even naar mijn buurman en ik denk dat hij gelijk heeft. Ik denk dat ik een van de weinige mensen weet die wat voor omzet en wat voor tarieven er gevraagd worden en binnen het bedrijfsleven in deze regio. En ik denk dat de aanname dat ze betere tarieven kunnen krijgen, nogmaals, ik heb daarnet gezegd een vraagteken. Ik denk dat dat vraagteken blijft. Als je kijkt naar Loekoloek, weet ik dat PreSecaaf ongeveer 20% boven de grootte zit van de andere bedrijven die voor Loekoloek werken in Nederland. Dat hebben we toen zo afgesproken, dat hebben we toen uit de kist weten te krijgen. Dus men weet, zit bij gezellen. Is een simpele rekensom, daar kan goed werk, kan morgen naar gezellen gaan. Gezellen zegt gewoon, ik heb hier een ploeg mensen, die moet een bepaald aantal producten maken, daar hebben we dat en dat voor over. Ga je omhoog, doe ik het net zo makkelijk met 40 polen. Dat is even de aanvulling op dat men aanneemt dat men betere tarieven zou kunnen krijgen ten opzichte van de tarieven die PreSecaaf op dit moment hanteert.
En dat was ook net de opmerking waarom ik hem maakte.
Ik kom daar al straks nog in een latere sheet nog eventjes op uw punt en even een stukje terug. Dit is inderdaad al gezegd, dit zijn de aannames. En dan moet ik nog een keertje welk maken. Dit zijn de aannames waarop de business cases zijn gebaseerd. Dit is dus dat addendum er eventjes heel helder onder hangen.
Mag ik nog wat vragen? Tussendoor kunt u aangeven wie de business cases gemaakt hebben?
Die zijn gemaakt door PreSecaaf bedrijven.
Nee, de tweede business case is door goed werk gemaakt. Dus dat is wel goed
als
om te weten voor
als
iedereen.
Adviseurs van PreSecaaf bedrijven inderdaad, ja. Dat is correct. Maar het is niet zozeer dat zij de business case zelf gemaakt hebben.
Dat was wel het verhaal vorige week. Zelf het tweede scenario had geschreven. En
samen met PreSecaaf.
Nou, die directeur die nam daar geen verantwoordelijkheid voor volgens mij.
Er zitten ook een aantal verschillen tussen de beide business cases. Business case 2 veronderstelt inderdaad een hogere omzet en lagere kosten als business case 1. Als verklaring ook voor het resultaat. Een uitbreiding van de dienstverlening, wat ook weer zijn opbrengsten zou hebben. Lagere kosten door een verstraagde omschakeling van SW-tarieven naar participatiewettarieven. Omdat binnen de participatiewet een andere vorm van financiering is als de SW. SW's werden gesubsidieerd, volledig in eerste instantie en in elk geval volledig betaald. Binnen de participatiewet vindt dat plaats naar loonwaarde. En dan heb je een heel ander gesprek natuurlijk wanneer je tarieven gaat vaststellen. Dat kan een behoorlijk effect hebben op een business case. Met andere woorden, er is gekozen om dat die werking dat te vertragen door inderdaad ook vertraagd die instroom vanuit de participatiewet in te brengen. Dat maakt dus ook dus inderdaad een verschil in de resultaten. Er zijn een aantal opbrengstverhogende maatregelen, ook in B2. Wat u al zei, dat is inderdaad een aantal daarvan zijn algemeen, een aantal daarvan specifiek voor goed werkt. U heeft ook de presentatie ook gekregen van presenkaafbedrijven. Die zijn aan de Griffie toegestuurd. Pagina. Die heeft u niet, nog niet? Ik begreep dat ze bij de ingekomen stukken zijn geregistreerd door de Griffie. Dus mocht u het nog willen nakijken, dan kunt u dat daar desnoods terugvinden. Daar zijn ook van een heel scala aan maatregelen, kostenbesparende, opbrengstverhogende maatregelen benoemd in scenario B2.
Eén vraag. In scenario B2 is daar ook voor wat betreft de hogere opbrengst de loonwaardesubsidie meegenomen. Dus Groen Werk detacheert iemand, die heeft een loonwaarde van 70%, maar hij krijgt dus, is dat daarin meegenomen? Gaat dat naar de werkgever of gaat dat naar goed werk als inkomen, die subsidie?
Daar kan ik alleen zelf een aanname op loslaten. Dus ik doe dat in deze eventjes niet. Het is inderdaad een vraag die inderdaad, denk ik, inderdaad wel goed aan Presikhaaf gesteld wordt. Hoe wordt dat precies geregeld? Of ook zijn er al afspraken over gemaakt? Want er zijn natuurlijk wel onderhandelingen en afspraken die gemaakt worden.
Omdat meneer Frank Verheul in de Rosette in het begin van dit jaar zei, wat is je verdienmodel? Daar zit een stuk loonkostensubsidie in wat naar hem toe gaat.
Zullen we het antwoord nog even checken? Is mijn voorstel, voorzitter, of via een schriftelijke vraag via het PHB?
Wat pakt hij niet naar de volgende sheet? Computer 6.0. De computer zit vast op het. Oh nee, kijk, daar hebben we hem. Heel goed, volgende sheet. Een aantal risico's zijn ook in beeld gebracht. Beginnende met de huidige situatie. Tekorten blijven en ze blijven onvoorspelbaar. Dat is eigenlijk ook als een feitelijkheid eigenlijk gepresenteerd ook door meneer Jansen vorige week. De werkgelegenheid zal afnemen op het moment dat. Vanwege het afnemen ook van de SW-populatie. Op het moment dat je op een gegeven moment niet meer over voldoende mensen beschikt om je opdrachten te vervullen, dan op een gegeven moment lopen die opdrachten lopen van je weg. En daarmee ook de werkgelegenheid voor de doelgroep. Er is op dit moment ook geen vermogen binnen de gemeenschappelijke regeling, binnen de onderneming. Dus ook investeringen die noodzakelijk zijn voor een onderneming om te doen, die zullen niet gedaan worden. Ook scenario B1 heeft zijn risico's. Ja, dat is vanuit de beleggingswereld ook geen rendement zonder risico's. Dat is overal. Het is een groep, een kwetsbare groep mensen met een vrij hoog uitvalpercentage op de opdrachten waarop zij zitten. Dus dat kan wat verschillen, maar het ligt tussen de 20% en 25% van de gedetacheerden valt op enig moment terug in Presikhaaf bedrijven. Als je dat gaat vervreemden naar verschillende ondernemingen, dan heeft dat wel gevolgen voor de business case natuurlijk van die onderneming, want je weet niet of je in staat bent om die mensen te vervangen. Ten tweede, wat ook nog blijkt, is dat je hebt een kritische omvang natuurlijk wel nodig voor Presikhaaf Compact, voor die industrietak, om die in de lucht te houden, wat u net ook al aangaf. Het is wel afhankelijk inderdaad van de nieuwe instroom. Komt die nieuwe instroom er niet, dan kom je op een gegeven moment onder een bepaalde massa, waarbij je ook daar eigenlijk jezelf gaat kannibaliseren eigenlijk als onderneming. Ook dat risico bestaat bij Presikhaaf Compact. Investeringsbereidheid vanuit de gemeente. Want ze zeggen even aan, er is een behoefte van 7 ton, maar zijn de gemeenten ook bereid om dat erin te steken? En zo niet, wat heeft dat dan voor gevolgen voor de business case? Daarnaast krijg je concurrentie op de arbeidsmarkt tussen de doelgroepen. Omdat er gewoon een verschil zit tussen de SW'ers die volledig gesubsidieerd worden en waarbij de detacheringen de inkomsten zijn voor de GR. Dus in dat opzicht zit daar niet echt een loonwaardecomponent in. En bij de participatiewet is dat wel het geval. En dat kan dus betekenen dat het voor een opdrachtgever aantrekkelijker is om SW'ers in dienst te nemen tegen een beperkter tarief. Als mensen vanuit de participatiewet tegen de voor hun vastgestelde loonwaarde. En daarnaast is er een hele belangrijke vraag ook of de investeringen die er gedaan moeten worden opwegen tegen de eventuele opbrengsten binnen Presik Havencompact.
Eén vraag. De terugval SW'ers naar Presik Havenbedrijvencompact, komt die zo meteen terug ook als een risico bij B2?
In zekere in een mindere mate. Kijk, hier is het zo dat mensen gedetacheerd worden bij een werkgever buiten Presik Haven, buiten Presik Haven. Dat kan zijn bij het groenbedrijf waar het bedrijfsonderdeel aan wordt verkocht. In de volgende business case blijft het allemaal bij elkaar. Dus is die vangnetfunctie die je moet organiseren in deze situatie als gemeente, als gemeenschappelijke regeling voor die mensen, als ze uitvallen bij hun detachering, waar vallen ze dan in terug? En kunnen ze dan ook weer terug? Hoe zit die mobiliteit? Die is in de tweede business case van mindere mate, wel nog steeds aanwezig, maar in mindere mate een risico. Hij doet het. En zoals ze zegt net inderdaad, in business case 2 verandert de business case voor bedrijven en voor de onderneming zelf. Want je gaat gesubsidieerde arbeid, SW, vermengen met naar loonwaarde, verloonde arbeid. En een onderneming kan failliet gaan. En dan blijven de gemeente, de gemeenschappelijke regeling, aansprakelijk, verantwoordelijk voor de werkgelegenheid van de doelgroep. De opdracht wordt dan gegeven aan business case 2 aan een sociale firma, mogelijk goed werkt. Dat onderscheid hou ik er wel eventjes nog in. Op het moment dat dat niet lukt, dan komen ze weer terug.
Wel, hij doet het wel. Dat is toch hetzelfde risico als bij B1, want we blijven altijd verantwoordelijk voor de SW'ers.
Klopt, alleen in deze dus heb je de infrastructuur niet meer. Je hebt de totale onderneming heb je weggedaan. Dus je had een infrastructuur om die werkgelegenheid te organiseren. Je hebt je Presik Havencompact, je industrie, je groenbedrijf.
Maar die hou je toch in B2?
In B2 is dat allemaal verkocht. De alle bedrijfsonderdelen worden verkocht. Vastgoed, alles. Dat maakt inderdaad het verschil in deze. Ja. Dan ben je dat ook allemaal kwijt.
Ja, dat betekent dus dat als onze sociale firma die in beeld is failliet gaat, dat je helemaal geen infrastructuur meer hebt of geen mogelijkheden om de mensen aan het werk te krijgen. En dan komen ze achter de graniums te zitten.
En dat brengt dat bij het hieronderstaande risico. Is het too big to fail? Is het voor ons te belangrijk dat wij zeggen van nou goed, dat inderdaad kan gebeuren. Dat is iets waar je van tevoren wel over na moet denken. Maar dat brengt natuurlijk wel een risico met zich mee.
Ja, voorzitter. Dat deed bij mij het gedachte-experiment opkomen. Dat wat gebeurt er als een gemeente zegt van nou, wij willen niet zo afhankelijk zijn van dat nieuwe bedrijf. Wij gaan toch zelf door met onze afhankelijkheid daarvan verkleinen, zelf werken, creëren. Mm-hmm. En dan gaat dat bedrijf failliet of komt naar de gemeente toe en zegt van hey, we hebben toch nog een bedrag nodig voor het volgend jaar, want anders vallen we om. Er werd vorige week wel aangegeven dat bij investeerders ligt in eerste instantie, maar als die zullen ook niet zeggen van ja, het is voor ons niet rendabel om dat te doen, we gaan niet meer investeren, valt het om. Hoe gaat dan de verdeelsleutel werken? Zijn daar ideeën over? Want er is geen structuur meer, er is geen gemeenschappelijke regeling meer. Oh, die is er nog wel op dat moment. Okay.
Over Betuwe is voor 6,85% op dit moment deelnemer in de gemeenschappelijke regeling.
Maar straks ook nog niet meer, straks niet meer toch?
Dat is afhankelijk van het aantal SW'ers wat wel aan het over Betuwe werkt in de gemeenschappelijke regeling.
Blijft bestaan, okay.
Ja, je infrastructuur is weg, maar je gemeenschappelijke regeling.
Nee, die blijft gewoon bestaan.
De gemeenschappelijke regeling blijft bestaan. Daarmee ook dus die verantwoordelijkheid van de gemeente voor die verloning. En mocht het omvallen inderdaad voor de werkgelegenheid en al die andere taken die daarin liggen. Ook in deze, want de business case is ook afhankelijk hier van instroom van de nieuwe doelgroepen, zowel voor vervanging als voor groei. Er zijn wel een aantal dingen ook die hier een rol in spelen. 13 april zijn de business cases ook gepresenteerd aan de wethoudersparticipatiewet. En die hebben daar een lichte voorkeur uitgesproken voor scenario B2. daar zijn wel een aantal zaken bij geformuleerd waar aandacht voor moet zijn of zou moeten zijn. Om te beginnen moet de business case verder worden uitgewerkt. Ten aanzien van de presentatie van 13 april was deze business case van vorige week ook al wat verder uitgewerkt. Dus men is daar continu mee bezig. En hij moet ook getest worden. Het is gebaseerd op aannames, maar hoe solide zijn die aannames? Hoe houdbaar zijn die? Dus er is gezegd van nou, we vliegen hier externe deskundigheid op in. Het hoeft niet per se vanuit de arbeidsmarktregio te zijn, dat kan zijn. Daar gelang je behoefte hebt. Maar zet dat er wel op in. Maak het zo objectief mogelijk. En een punt wat ook vorige week is aangehaald. De governance structuur. De gemeenschappelijke regeling zoals wij die nu kennen stamt uit 1991. Er is al vaker aangegeven dat die inmiddels wel aan revisie toe is. Op dit moment, als je deze operatie verandert wel de kern van je gemeenschappelijke regeling. En wat zijn de gevolgen daarvoor? Daar moet wel een duidelijk advies over komen en een duidelijk beeld bij ontstaan. Om dit allemaal...
Mag ik misschien een klein stukje daarop aanvullen als het gaat om aanvullend beeld van wat we willen hebben, ook vanuit het regionale participatieoverleg. Ik wil het wel wat specifieker inzoomen op de inzet van de mensen en de garanties die verlangd worden. Specifieker inzoomen op hoe ziet er omzet van de gemeente en de bijdrage van de gemeente daarin. En daarnaast de garanties met betrekking tot de financiering en de financiers. Specifiek met betrekking tot de externe deskundigheid is er het beeld dat we ook parallel aan het proces bij de verdere doorontwikkeling van de modellen waar uiteindelijk besluit over moet komen, dat we daar op een aantal fronten die externe deskundigheid inzetten, zowel op bedrijfsmatige, juridische als ook op financieel technische vlak en met name ook kijkend naar de commerciële mogelijkheden die wij hebben om in welke variant we ook kiezen daar de beste deal van te maken. Dus dat is expliciet in het RPO besloten.
Mag ik de wethouder daar eigenlijk een aanvulling op vragen? Ik heb gekeken naar de governance structuur voor het werkgeversservicepunt. Er wordt een stevig inhoudelijke projectmanager gevraagd, een inhoudelijk deskundige over de participatiewet, een juridische deskundigheid, een business controller en de ambtelijk vertegenwoordigers van WSP en PSK bedrijven. Wat ik daarin mis, en ik denk dat er best een paar managers van grote klanten van PSK bedrijven en ook in de toekomst voor de sociale firma bereid zijn om daarin mee te denken. Vraag eens de ondernemer of die zin heeft om daarin eens een paar keer bij te zitten en zijn visie te geven. Het hele bedrijfsmodel, ook voor de sociale firma, valt of staat met 3 of 4 grote klanten. En ik denk dat de directeur van Look best bereid is om daar 2 avonden aan te besteden.
Sterker nog, die is hier ook al op bezoek geweest. Dus ik denk dat er best rekening mee gehouden kan worden.
Voorzitter. En ik denk dat daar zelfs een aanvulling gemaakt kan worden. Dat je dan met de Veluwa groep bijvoorbeeld in Apeldoorn daar als goed voorbeeld in kunt gebruiken. De samenwerking daarin met alle onderdelen van gemeente, UWV en... in dit geval de Veluwa-groep.
De deskundigheid die is ook al aan de orde geweest en ook al toegevoegd in het laatste RPO-overleg, waarin zeg maar, de eerste beelden van de alternatieven zijn besproken, waar ook externe mensen vanuit de sociale werkbedrijven aanwezig waren om met vreemde ogen te kijken naar hetgene waar wij mee bezig zijn. Dus in die zin wordt u op uw wenken bediend.
Oké, okay. Meneer Langeveld.
Ja, voorzitter, u had het over garanties vanuit de gemeente. Er wordt ook een omzet verwacht van 5 miljoen. Vanuit de gemeente gezien is dit toch gewoon een bedrijf. Wat hebben wij voor mogelijkheden om een soort van, niet een omzetverwachting, want het is geen verplichting, maar een soort van omzetverwachting daar neer te leggen? Kunnen we dat? Hebben we daar de mogelijkheden voor?
We onderzoeken eerst de vraag die de social firm zelf heeft, van hoe ziet dat eruit, om vervolgens daarna uw vraag te kunnen beantwoorden.
Want u begrijpt mijn vraag dat het gewoon één van aanbestedingsprocedures en dergelijke tellen hier gewoon, tellen zij als een bedrijf. Dat is afhankelijk van hun aanbod of wij dat... Oké.
Okay. Wij willen juist ook weten hoe ziet die vraag eruit, om vervolgens te kijken, is dat reëel en haalbaar?
Ja, ik wil de vraag van meneer Langeveld aanvullen. We hebben het nu over één social firm. Zijn er nog andere social firms die op tafel kunnen komen of die met een voorstel kunnen komen?
Mij niet bekend.
Dus er zit alleen aan deze ene social firm op dit moment. Zijn we daarmee aan het werk? Hoe bedoelt u niet bekend? We hebben het toch over goed werkt, of niet?
U vraagt of er meer social firms in beeld zijn, dat is mij niet bekend.
Goed, dus we zijn op dit moment met één social firm aan het werk.
Wat is er?
Hij is bijna klaar. Er is een voorstel van een planning. Hij is niet helemaal aansluitend op de raadspeilingen. Dus hij is ook nog in concept, zeg maar. Om in juli zal er door het bestuur van Presikhaafbedrijf een voorgenomen besluit genomen worden. Vervolgens, zoals dat gebruikelijk is, wordt aan u als raden gevraagd om uw wensen, bedenkingen en gevoelens daarover kenbaar te maken aan het bestuur. Dus de prognose is oktober, november te komen tot besluitvorming hieromtrent. Het gaat dan echt over de onderneming Presikhaafbedrijven.
Voorzitter, vorige week op de avond, en ik denk dat dat ook voor deze raad geldt, zal onze verwachting van betrokkenheid verder gaan, denk ik, als gevoelens, wensen en bedenkingen. Dus dat wil ik, ja, en dan is de vraag van, ziet u daar ook mogelijkheden of dat het om besluitvorming in de raad gaat of...
Ja, die mogelijkheden zijn er sowieso als het gaat over de wijziging van de WGR. Dan is de raad altijd in zet. Als het een voortzetting is van hetgeen wat we eerder medio vorig jaar hebben besloten, en dat is variant B1 conform Bresdo, dan zal dat niet relevant zijn.
Het idee is ook dat er dan in oktober, november, nadat de besluitvorming plaatsvindt, dat er dan ook komt tot een zekere mate van implementatie. Ja, dit vraagt toch om een stukje voorbereiding, afhankelijk van het scenario, de business case waarvoor gekozen wordt.
Dan nog even ter aanvulling. Het is een voorgestelde planning van de directie van PHB. Daar moet nog even bestuurlijk op besloten worden of dat inderdaad haalbaar is. Dus dat voorbehoud maak ik nog even bij deze. Dat althans AB er nog iets van gaat zeggen.
Voorzitter? Vorige week kwam ook aan de orde dat goed werkt, parallel met nog 6 andere SW-bedrijven aan het praten is over een social firm op te zetten. Ik heb toen de vraag gesteld, wat betekent dan als we met een ander in zee gaan voor dit aanbod en voor dit traject? Er was toen geen helderheid over. Ik neem aan dat u inmiddels nagevraagd heeft wat dat betekent en dat daar meer helderheid over kan worden gegeven.
Die veronderstelling klopt niet, dat heb ik nog niet nagevraagd.
Het einde van dit stukje. Dus,
dank u wel. Dan kijk ik toch nog even rond of er nog vragen zijn. Ik wijs u erop dat u natuurlijk ook schriftelijk vragen kunt stellen. En doe dat ook vooral als er nog onduidelijkheid is, als u meer informatie nodig heeft dan u vandaag al gekregen hebt. Maar ik kan me best voorstellen dat deze presentatie ook nog wel weer wat vragen oproept. Dus ik geef daar toch graag nog even de gelegenheid voor. Meneer Jansen.
Ik heb een vraag aan de wethouder over de motie die is aangenomen door de raad. Oh, dat komt nu. Oh, dan loop ik vooruit.
Dat komt zo meteen nog even aan de orde.
Ja. Dan wacht ik even. Moet ik gewoon even.
Ja? Mag ik dan constateren dat de presentatie van mevrouw Thijssen met de vraag die u al gesteld heeft daarmee voldoende is voor dit moment? Nogmaals, hebt u nog vragen, dan zien wij die graag tegemoet. Als het vragen zijn aan de PRB, dan kunnen ze ook via ons gesteld worden uiteraard. Dan... gaan wij naar het tweede deel, zoals de heer Jansen eigenlijk al aankondigde. Ja. Wat is de stand van zaken rondom de motie? En het woord is aan de wethouder.
Ik wil graag even melden wat de stand van zaken is voor die uitvoering van die motie. We kijken eigenlijk naar een drietal aspecten, zoals we dat zien in het grote beeld. Dat zijn de mensen, dat zijn de financiën en dan even naar de arbeidsmarkt. Dat is ook een belangrijk aspect. Als we even teruggaan. Even terug naar de mensen, want die zijn eigenlijk wel het belangrijkste in dit verhaal, als ik daar een persoonlijk oordeel over mag geven. We zijn zover dat we in ieder geval in beeld hebben, in grote lijnen, wat het bestand is, wat vanuit Overbetuwe werkzaam is bij Presikhaafbedrijven. En dan zoomen we ook wel heel diep in op al datgene wat nodig is om daar een goed scherp beeld van te krijgen. Waar wonen de mensen? Wat voor dienstverbanden hebben ze? Lange, korte, waar zitten ze, wat is hun verdiencapaciteit. Dat geeft ook een beeld van de verdienmogelijkheden die wij mogelijkerwijs alternatief moeten gaan genereren. Welke kansen hebben mensen, wat kunnen we er aan doen om te kijken hoe ze verder ontwikkeld kunnen worden. De plek waar ze zitten en het ziekteverzuim, wat een belangrijk aspect is bij de inzet van mensen. Gemiddeld genomen voor uw beeldvorming zitten we met Presikhaaf op rond de 15% ziekteverzuim. Dat is een heel stevig getal. En dat is inherent aan de groep waar we mee werken. Dus ken de doelgroep, weet waarmee we werken, om vervolgens daar een stap in te kunnen maken. Wat ons betreft heel duidelijk aandacht voor een sluitende aanpak om op basis van goede gesprekken met mensen in een persoonlijk gesprek daar maatwerk op te leveren. En voor een deel doen we dat al met de mensen die naar ons gemeente komen. Dat zijn de mensen met de lage loonwaardes waarin we al een behoorlijk scherp beeld hebben. Heel specifiek van alle mensen die, en het gaat over 25 mensen, die richting de gemeente over Betuwe komen. Financieel, ja, dat is natuurlijk een heet hangijzer, de vraag van wat gaat het kosten op het moment dat we uittreden. Dat zouden we heel specifiek willen weten, maar volgens Hans gaan we uit van hetgeen wat daarover in de Bresso-rapport is aangegeven. Ik weet dat daar wat opmerkingen over te maken zijn, er zijn inderdaad wel wat ontwikkelingen, maar laten we maar eens als uitgangspunt het Bresso-rapport nemen. Dan hebben we in ieder geval een uitgangspunt waar we misschien later nog in de verdiepende slag op terug moeten gaan komen, maar dan hebben we in ieder geval alvast een beeld om te beginnen. Dat wat we achterlaten, dat weten we. Dat wat de toekomst brengt, dat willen we ook weten. Dat betekent dus dat we willen weten hoe onze werkorganisatie eruit moet komen te zien om al deze werkgeverstaken op ons te nemen. Het gaat om werkgeverstaken die heel specifiek gaan in het werkgeverschap, maar ook de werkgelegenheid. We moeten naar de markt toe om te kijken hoe het eruit komt te zien. Maar we hebben ook te maken met onze eigen bedrijfsvoering, zoals we dat binnen werk en inkomen hebben. En de aanvulling erop die zeer nodig is om deze mensen op de plek te krijgen. Meer dan gemiddelde begeleiding. Acquisitie, om heel duidelijk de positie te kiezen voor mensen die op ons afkomen. Plekken die aangepast moeten worden. En ja, het is in die zin een hele intensieve operatie om eigenlijk een uitbreiding van werk en inkomen te geven, wat een hele behoorlijke en stevige impact heeft op onze eigen organisatie. En dat heeft uiteraard ook een financiële vertaalslag en die zullen wij u ook leveren. Ten slotte de arbeidsmarkt. Ja, we hebben natuurlijk te maken met de lokale arbeidsmarkt, maar we leven als Overbetuwe in de regio. Willen we voor onszelf een oplossing kiezen, dan zullen we dat voornamelijk toch ook in onze eigen markt moeten doen. De veronderstelling dat we daar mensen makkelijk kunnen plekken, nou, dat moeten we, onderzoeken. Maar de voorspelling is, en dat zien we ook uit de arbeidsmarktbeelden, dat gemiddeld genomen heel veel traffic er ontstaat in de regio van mensen die in plaats A werken en in plaats B wonen. En dat betekent specifiek voor de mensen waarmee wij werken ook een extra opgave om passend werk te vinden. Passend werk waarbij er ook een appel op werkgevers gedaan moet worden. Dat doen we overigens al heel nadrukkelijk in onze lokale aanpak. Maar dat zal de aanpak en de enige aanpak zijn die resteert als we kiezen voor de oplossing in de Overbetuwe in plan B. Op tarieven, ja, daar zullen we op moeten acteren. We zullen daar inderdaad ook stevig moeten inzetten om ook, laat ik maar zeggen, plat gezegd, geld uit de markt te halen. En daar liggen wel perspectieven om dat te doen, maar het is een opgave om daar vanaf scratch mee te beginnen. Ja, belangrijk voor de doelgroep is mobiliteit. Mensen kennen weinig mobiliteit en we zullen het ook moeten aanvliegen om op enig moment mensen op een goede manier van A naar B, van huis naar werk toe te krijgen. En dat, ja, dat, is ook, dat heeft impact. Nou, wat we zien dat er een opgave ligt, maar die ligt er eigenlijk nu ook al, om mensen zoals ik die net besprak, die met een lage loon waren, om die te integreren in de doelgroep die we ook hebben vanuit WMO. Waarin we moeten gaan zorgen voor een stuk dagbesteding om mensen goed op de plek te krijgen. Ja, er is natuurlijk een samenloop met de regio, dat is onontkoombaar. Zoals de partijen die er op dit moment zijn, de WSP en de zorgpartijen. Ik denk dat, laat ik veronderstellen dat de samenwerking er in de regio niet beter op wordt als we als Overbetuwe ons eigen plan trekken. En de impact daarvan zullen we ook proberen weer te geven in het beeld wat u, 21 juni gepresenteerd krijgt. En zodat dat in de raad van 28 juni eigenlijk behandeld kan worden. Tenslotte, in de samenhang die wij zoeken, ja, moeten we de lokale initiatieven van werkgevers, van zorgaanbieders en burgerinitiatieven oppakken. Nogmaals, dat doen we al voor een deel. Maar goed, of we ook in staat zijn om dat voor de op dit moment 177 mensen te doen, dat zal een opgave worden. Nogmaals, dit is even een tussenstand in de wijze waarop wij de aanpak doen vanuit de opdracht die we vanuit u hebben, vanuit de raad hebben om mee aan de slag te gaan. Dat pakken we serieus op, dat pakken we stevig op. Daar zullen we u dus de beelden eind juni communiceren en dan kunt u daar zelf uw gevolgen uit trekken. Mocht het zo zijn dat u met name op het financiële deel nog wat verdieping wil, dan geef ik u mee dat dat een besluit zou moeten worden of een opdracht aan de AB. En een besluit van AB om dat uiteindelijk te doen. Maar goed, we zullen die route volgen als u dat te zijner tijd ook nodig vindt. Dat is het. En misschien heeft u daar nog vragen over.
Dat zou ik me zomaar kunnen voorstellen. Meneer Lagerwij. Ja.
Meneer de wethouder, toch eventjes een vraag mede naar aanleiding van vorige week. Want we hebben vorige week die presentatie ook gehad van het werkservicepunt van de nieuwe directeur die daar aangesteld is. Ik vond het een verwarde presentatie. Niet helemaal duidelijk. Ik heb er ook een beetje een raar gevoel aan overgehouden. Waarvan wij ons zorgen maken dat in de nabije toekomst dat wel eens het tweede Presikhaaf zou kunnen gaan worden. Zoals nu de financiële situatie bij Presikhaaf is. Want die beste man praat natuurlijk allemaal heel mooi. En er zijn op dit moment 15 accountmanagers van het UWV. 15 van de gemeente. Er moeten weer nieuwe aangetrokken worden, et cetera, allemaal. Ik weet best dat de UWV nou bijbetaalt. Maar welke garantie gaan wij op latere termijn krijgen betreffende dat hele financiële gebeuren van het WSP?
Tweede.
En daarom kan ik ook voorstellen, met die motie die op 12 april is ingediend, dat toch misschien voor onze gemeente het toch wel eens goed zou zijn om te kijken vanuit de jaarrekening waar 177 mensen benoemd worden, waarvan er iets boven de 100 extern werkzaam zijn en in de 60 intern binnen Presikhaaf, of er toch mogelijkheden zijn voor onze gemeente om misschien toch iets zelf te gaan doen. En een tweede vraag daaraan gekoppeld, zijn er geen andere gemeentes die een beetje datzelfde gevoel hebben?
Ik kan moeilijk namens andere gemeenten spreken. Die hebben in ieder geval op raadsniveau geen motie gekregen om ermee in de slag te gaan. Dat hebben wij wel gedaan, ook vanuit het besef en de realiteit dat er binnen Presikhaaf en de alternatieven voor Presikhaaf lastig is om uiteindelijk mensen aan de slag te krijgen. Dus ik denk dat het goed is om ook een lokale aanpak neer te zetten. Dat een gecompliceerd verhaal wordt, dat heb ik net proberen weer te geven. Het WSP zoals u dat nu...
Ik heb er toch een vraag over, wethouder. Want heeft u ook het gevoel dat u begrip heeft gekregen voor zeg maar, het feit dat hier ook op deze manier, zoals u het nu probeert te onderbouwen aan de hand van deze sheet, want dit zijn op zich thema's waarvan je zegt, van, nou, dat zou iedereen moeten doen. Zou het niet gek om zo'n analyse te maken van je doelgroep, dat je verder kijkt dan de sociale werkvoorziening, dat je ook de brede doelgroep met de participatiewet erbij pakt, de mogelijkheden die je lokaal hebt, verbindt aan de regionale mogelijkheden, in plaats van zoals je dat in dat eerste plaatje dat zojuist werd getoond van de Presikhaaf-presentatie, dat je het bedrijf Presikhaaf-bedrijf nog steeds in het hart van het gehele infrastructuur stelt. En dat vind ik wel mooi aan dit verhaal. Dat zou denk ik toch iedereen moeten doen. Mijn vraag is aan u, van, heeft u daar ook op die bestuurlijke conferentie begrip van gekregen van medebestuurders?
Ik denk dat ik kan zeggen dat het even neutraal wordt aangevlogen. En de vragen van anderen die hier ook mee aan de slag gaan, die kan ik niet beantwoorden. Ik heb het althans niet het gevoel gekregen dat men dit op die manier ook zelf zo wil aanpakken. Vanuit bestuurlijke optiek. Dus in die zin krijg ik dat gevoel niet. Het maakt wel wat los. En ik denk dat het datgene losmaakt wat het nodig is om los te maken. Namelijk dat je ook een plan B zou moeten kunnen hebben als op het moment er geen alternatieven meer zijn voor Presikhaaf zoals dat op dit moment ervoor staat. Dus in die zin is het een goede zaak dat we dit onderzoeken. En daarom gaan we er ook serieus en diepgaand mee om. Terug op de vragen van de fractie van de BBO. Het beeld van het WSP is op dit moment dat er beoogd 31 mensen aan de slag gaan vanuit verschillende disciplines, takken van sport. Dat is de kleinst denkbare variant om een aantal doelen te realiseren. Op dit moment zijn er exact 20 werkzaam. Dus er moeten nog een aantal mensen geworven worden. Op dit moment is... de bezetting zijn de 10 mensen vanuit de UWV die al aan de slag zijn bij het WSP. De vraag van komt dat wel goed? Wij staan op het punt om de eerste kwartaalrapportage ook op maat aan u te leveren, college en aan de raad. Zodat u daar kunt zien op welke doelgroepen dat er ingezet wordt. Datgene wat beoogd wordt en datgene wat gerealiseerd wordt. En dat zit in de volle breedte op WWB, zit op de WW, zit op de Waarjongens, zit op de banenafspraak. Dus op alle componenten komt dat werk van WSP tot uitdrukking. En met name de focus op de banenafspraak, want daar was het initieel voor bedoeld.
Dank u.
Wethouder.
Meneer Romeijn.
Ja, misschien mag ik dat een klein beetje aanvullen van het werkgeversservicepunt.
omdat ik een lang gesprek heb gehad met Marius Gade in Velp. Wat je zal zien in de toekomst, en dat heeft hij ook vorige week gemeld, dat het werkgeversservicepunt een belangrijke rol zal moeten gaan vervullen op het gebied van de WWB, de WW, de Wajong, etc. En van de individuele werknemers met een SW-indicatie. We hebben vorige week gehoord op een vraag uit de markt dat, en het antwoord van Marius Gade zelf, dat de groepsdetacheringen, dat niet meer voor het WSP. Dat is ooit wel gezegd. Maar de groepsdetacheringen blijven bij Prezikhaven-bedrijven. En dan wil ik dat nog aanvullen, de vraag van meneer Jansen. Je bent er vorige week bij geweest, maar vorige week is dat zo gezegd.
Nee, maar goed, ik hoor zojuist de wethouder nog iets anders daarover zeggen. Dus ik zou graag willen weten wat nu waar is. Want,
dat is vorige week duidelijk gezegd.
Zeker, nee, ik heb ook alle sheets gezien, maar ik zou graag een antwoord van de wethouder erop willen hebben.
Eerst de wethouder het antwoord laten geven?
Daar waar er ondernemersrisico gelopen wordt, daar komt het niet bij WSP te liggen. In welke variant dat er ook aangeboden wordt. Dus in die zin is dat heel helder en duidelijk. Het zit hem dus vooral op individuele detachering en individuele detachering binnen een groep waarvoor geen ondernemersrisico bestaat.
Goed, voorzitter, ik was nog niet klaar. Ik wil nog even teruggaan op de opmerking van meneer Lagerwij. In juni 2015 is er een interne opdracht gegeven om een programma uitvoeringsstructuur, neem me niet kwalijk, participatie, arbeidsmarkt, regio, middengeldland te ontwikkelen. Ik weet niet of u dat weet. Of dat die opdracht
dat heeft mevrouw Kleinsma bedacht, ja dat klopt. Ja.
Dat waren dus al toen is een keuze gemaakt voor twee versies. Eén voor Arnhem en één voor de regiogemeente. En daar zou dat verhaal van het programma B, zoals we dat hier noemen, maar voor ons wordt het dan B3, zou dat eigenlijk best goed in passen. Dat je zegt, ik ga eens goed kijken en in ook overleg met bijvoorbeeld Lingewaard, dat je zegt, ik ga Prezikhaven als sociale werkplaats opdelen in 4 of 5 kleinere sociale werkplaatsen. Dank u wel.
Dat is een statement. Ja. Wethouder is vrij om erop te reageren als je dat wil. Maar ik kijk toch even naar u. Zijn er nog vragen naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rondom de motie? Meneer Jans.
Ja, graag. Want u presenteert nu een aantal kopjes. Hè. Ik begrijp ook dat u heeft geprobeerd om een interpretatie te maken van de motie die is ingediend. Nou, de dingen die daar staan, denk ik, nou, dat geeft, denk ik, het voldoet aardig aan de verwachtingen die wij daar in elk geval van hebben. De vraag is alleen van tot op welk niveau het uitgewerkt wordt om ook tot een goede beoordeling daarvan te komen. En volgens mij was oorspronkelijk de afspraak dat we in ieder geval voor richting de Kamernota daar een beeld van zouden kunnen hebben. Omdat we daar natuurlijk weer het gesprek hebben over de tekorten van Prezikhavenbedrijven en hoe moet je nu hiermee verder gaan in de komende periode. Is dat nog haalbaar?
De kadernota is op 28 juni. Een week ervoor krijgt u de stukken aangeleverd op een behoorlijk detailniveau uitgewerkt. En dit is even de opmaat en de richting waarin we dat doen. En als u zegt dat heeft nu al het gevoel op van een goed beeld, dan denk ik dat wij ook het vertrouwen hebben om daar verder mee aan de slag te gaan.
Ja, zijn er nog vragen? Nee, ik zie dat iedereen voldaan zit te kijken. Dat is behoorlijk uitzonderlijk in dit dossier, zou ik willen zeggen. Maar ik zal het ook niet op die manier uitleggen. Dan dank ik u allen voor uw aanwezigheid, de wethouder en mevrouw Thijssen, voor hun presentatie. En dan nodig ik u graag uit om 9 uur aan te schuiven in de raadzaal. En dan sluit ik deze bijeenkomst.